Het woord rentmeester. Rentmeester. Ik heb aan mijn vrouw, zij is echt een Nederlander, ik ben een Engelsman, heeft gevraagd, is een rentmeester een normale woord in het Nederlands tegenwoordig? Ja, een beetje ouderwets, zegt ze. En beheerder is een betere Nederlandse woord. Dus voor mij, jullie kunnen je eigen keuze maken, beheerder of rentmeester. Mijn vraag vanochtend is, voel je jezelf een eigenaar of voel je jezelf een rentmeester of een beheerder? Hoe voel je? Wat heb je dan? Heb je een auto? Een motorfiets? Een normale fiets? Elektrische fiets? Voel je een eigenaar of voel je een rentmeester? Een beheerder van een auto? Een beheerder van een fiets? Heb je een huis? Is het jouw huis? In Nederland, ik ben nu 7 jaar in Nederland, de Belastingdienst heeft aandacht niet alleen op je inkomen, maar ook op jouw bezittingen. 1,2% van je bezittingen moet belasten, je moet belasting betalen in Nederland. Wat? Ik denk, ja, zo groter je vermogen, dan je betaalt een stuk meer belasting. Dus we hebben iets, maar hoe voelen we? Het idee van privé eigendom. Voor sommige mensen het is het zo normaal te denken, natuurlijk, dit is van mij en dat is van jou. Hé, voorzichtig, dit is van mij en dat is van jou. Onze hele kapitalistische systeem werkt met dat gedachte dat iets is van jou en dit is van mij. En jij komt niet binnen mijn huis zonder mijn toestemming en ik verdedig jouw recht dat niemand komt in jouw huis zonder jouw toestemming. En wij twee, wij hebben een huis, dus wij verdedigen onze recht tegen de mensen die hebben geen huis. En zo gaat het. Rechten zijn overeenkomsten tussen mensen. Echt absoluut eigendom is een illusie. Wij hebben het echt niet. Ook in kleine dingen. Je zegt, ik heb mijn huis. Ook als Obama komt op bezoek en je zegt, nee, ik wil geen bezoek vandaag. Obama moet buiten blijven. Ook Mark Rutte, ook Poetin, moet buiten blijven. En iedereen in Nederland zal jouw recht verdedigen. Dus ja, ik ben de eigenaar. Totdat de gemeente wil een nieuwe weg maken door jouw dorp. En dan de gemeente willen graag de plek van jouw huis hebben om een mooie weg te maken voor fietsers of auto's. En dan meteen je recht is weg. Je kunt huilen, je kunt praten met Poetin, met Obama, met, maakt niet uit. Ups, je hebt een paar maanden nodig en je bent weg. Het is een illusie dat we hebben echt eigenschap. Ik heb 3 bijbelteksten voor vanochtend. Mijn eerste bijbeltekst komt uit een psalm. Psalm 24. Psalm 24 en de eerste vers. Ik heb 3 teksten voor vanochtend en dit is mijn eerste. Psalm 24, vers 1. Psalm van David. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. De aarde is van niet van de Nederlanders, niet van Obama, niet van de Chinees. De aarde is niet van jou. Dat stuk van aarde onder jouw huis. De aarde, alles is van de Heer. En het is goed om ons te beseffen dat wij zijn rentmeesters. Alleen rentmeesters. Wij wonen in een plek van iemand anders. 7,5 jaar geleden kwam ik met mijn vrouw en 4 kinderen uit Zuid-Amerika om in Nederland te wonen. Dus wij komen bij Eindhoven met vrouw, 4 kinderen en 7 koffers in geen huis. Dus ja, ik moet redelijk snel een huis vinden. Dus gelukkig, de familie Obing hebben ze, ja, wij zijn op vakantie, nou in Portugal voor 4 weken, jullie kunnen ons huis gebruiken. Fantastisch, wij beginnen met een basis. Aan het einde van de 4 weken, ik nou, het is ons nog niet gelukt om een huis te vinden. Dan een andere broer zei, wij zijn op een boot voor 2 weken, je kan ons huis gebruiken. Met de hele spul, met de 7 koffers, 4 kinderen en een vrouw naar een ander huis. En binnen 2 maanden, we hebben een beetje van een rond gemaakt. Maar in elke huis, het was niet ons huis. Je moet voorzichtig omgaan met de koelkast, met de spullen in huis. Wij waren niet echt rentmeesters, maar bezoekers in huizen van andere mensen. En het is goed om dat blik te hebben, ook van de wereld. Wij zijn niet eigenaars. Wij moeten zorgen voor dit planeet. Nou, natuurlijk, dat is niet onze hoofdtaak. Ik denk de hoofdtaak van christenen en van de kerk is niet voor de planeet te zorgen. Ik heb een lichaam en ik heb iets binnen, een ziel, een geest of zoiets. Mijn hoofdtaak in mijn leven is niet voor mijn lichaam te zorgen. Nou, af en toe, ik moet een douche hebben, een tanden poetsen, een beetje lichamelijke oefening doen en zo. Natuurlijk, om het in een redelijke conditie te houden. En dezelfde, wij hebben een wereld en we moeten zorgen voor dit wereld. Nou, non-christelijke mensen, zij zorgen ook voor de planeet. Maar hun motivatie is anders. Zij denken, dit is onze planeet. Wij moeten zorgen voor onze. Maar het is niet onze. Psalm 24. De aarde is van de Heer in al wat zij bevat. Tweede tekst. 1 Korintiërs 6. En hier 2 Bijbelteksten. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Schrijft hier de apostel Paulus, hij zegt, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent. U bent hem immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Je leest het eerste stuk. Weet u dat uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest? En wij zeggen, amen broeder, wat een mooie gedachte. Dat onze lichaam is een tempel van de Heilige Geest. De lichaam van jouw vrouw is een tempel van de Heilige Geest. Voorzichtig hoe je omgaat met haar. De lichaam van je man is een tempel van de Heilige Geest. Voorzichtig. Nou, maar de tweede stuk van dat tekst. U ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. Hoe komt dat over? U bent niet van uzelf. In onze huidige manier van denken. We denken, ja, hoe kan je dat zeggen? Maar blijkbaar, het is waar. Als je een christen bent. Je bent niet meer van uzelf. Vers 24. U bent immers door duur gekocht. Wij zijn gekocht. Duur. Niet goedkoop. Heer God heeft zijn eigen zoon voor ons gegeven. Heer Jezus heeft zijn eigen bloed voor ons uitgestort. Om ons te kopen. Maar dat betekent wel dat wij zijn eigendom. Laatste stuk. God, uw lichaam en uw geest die van God zijn. De broer vanochtend heeft gelezen in 1 Thessalonians 5, denk ik. Het gaat daar over lichaam, ziel en geest. Alle drie, hè? Dat is de enige plek, denk ik, in de Bijbel waar het gaat over de drie. Lichaam, ziel en ziel. Lichaam, ziel, geest. Nou, sommige boeken maken een grote verschil tussen alle drie. En soms denk ik, hey, een beetje voorzichtig. Het is niet zo... Het verschil tussen een boom en een kat is dat beide hebben een lichaam, maar een kat heeft een ziel. Heeft emoties. Sommige katten tenminste. Garfield bijvoorbeeld. En het verschil tussen jouw schoonmoeder en een kat is dat het heeft, er is een verschil en het heeft te maken met je geest. Het geeft ons de mogelijkheid om echt in contact met God te komen. Maar soms de woord ziel of geest is gebruikt op een algemeen manier. Dus je hebt een lichaam, en dat is duidelijk, iedereen heeft zijn lichaam vandaag gebracht, fantastisch. Dus je hebt een lichaam, maar je hebt ook iets non-lichamelijk. Dat gaat het om. En de woord van God zegt, hij heeft ons gekocht, niet alleen je lichaam, maar ook jouw non-lichaamkant. Wat houdt bekering in? Ja, ik heb een gebeden uitgesproken. Wat mooi. Wat was in jouw gebeden? Bekering is de erkenning dat God is echt de eigenaar van mij. Hij heeft mij niet alleen geschapen, en jij ook. Hij heeft ons bedacht. Hij heeft mij en jou geschapen. En dan, hij heeft gekozen, ik weet niet waarom, misschien, ja, liefde. Hij heeft gekozen om mee te kopen. Hij heeft mij gekocht. Dus hij is de eigenaar, dubbel eigenaar van mijn leven. En het meeste mensen wandelen op aarde en zij erkennen dat niet. Bekering houdt in dat ik ga op mijn knieën voor de Heer Jezus. Ik dank hem voor wat hij heeft voor mij gedaan. En ik zeg, Heer Jezus, ik geef mijzelf aan jou, aan u. Bekering houdt in dat wij erkennen dat hij de eigenaar is van mijn leven. Waarom is het zo moeilijk soms een gemeente te besturen? Omdat er zijn veel christenen mensen zeggen, ja, ik hou van Jezus, ik volg vrijwillig de Heer Jezus. Ik volg de Heer Jezus met de gedachte dat ik blijf eigenaar van mijn leven en af en toe ik doe iets moois voor Jezus. En hij moet natuurlijk dankbaar zijn. Maar als je hebt een groep van mensen die zeggen, nee, wij erkennen de heerschappij van de Heer Jezus in mijn leven, dan is het anders. Als een man en een vrouw erkennen de heerschappij van de Heer Jezus in zijn leven, hun gezin is anders. En als broers en zusters in een gemeente erkennen de heerschappij, dat de Heer Jezus echt de baas is, dan de gemeente wordt ook anders. Vraag je dan, herken jij dat de Heer Jezus is de eigenaar van jezelf? Voel jezelf comfortabel ermee? Als ik lees dat ik ben niet van mezelf, dat de Heere God is mijn eigenaar, dat geeft mij blijdschap. Ik word trots ervan. Ik heb een Engelse paspoort, Great Britain. We zijn bijna Schotland verloren, maar gelukkig niet. Mijn vrouw heeft een Nederlandse paspoort. En mijn kinderen? Wel, zij hebben op dit moment een Engelse paspoort. Maar 3-4 jaar geleden, de tijd was op en ik moest nog een keer paspoorts voor hen kopen. En ik merk dat een Engelse paspoort is 3 of 4 keer zo duur als een Nederlandse paspoort. Dus, je kunt mijn gedachten volgen. Met 4 kinderen, ik dacht, nou, misschien een goede moment om te overstappen. Dus ik heb aan mijn kinderen gezegd, hey, vind je het erg als je van volgende week hebben een Nederlandse paspoort, zoals je moeder of zo? En ik kreeg een grote protest van mijn kinderen. Nee, pa, nee, wij vinden het fijn om Brits te zijn. Ze hebben weinig tijd van hun leven in Engeland gewoond, maar ze bleven met het idee, ze zijn trots om Brits te zijn. Ik denk, nou, ben je trots om van God te zijn? Ben je trots om, ja, ik ben een christen, ik ben eigendom van boven?
Ik wel.
Nou, voor mijn laatste Bijbeltekst. In Lucas. Lucas hoofdstuk 14.
Ikzelf en alles wat ik heb zijn van hem. Als Jezus is de eigenaar van mijn leven, dan hij is ook een eigenaar van mijn portemonnee. Als God is de eigenaar van mijn leven, hij is ook de eigenaar van mijn relatie met mijn vrouw. Als God is mijn eigenaar, hij is de eigenaar van alles wat ik ben en heb. Nou, wat verwacht mijn eigenaar van mij als een rentmeester? Als ik een rentmeester of een beheerder ben van alles, wat verwacht de Heer Jezus van mij? En hier in Lucas 14 zien wij drie dingen. Lucas 14, vers 25. En vele menigte trokken met hem, met Jezus, mee. En terwijl hij, Jezus, zich omkeerde, zei hij tegen hen: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelf zijn eigen leven, die kan mijn discipelen niet zijn. 27. En wie het zijn kruis niet draagt en achter mij komt, kan geen discipel van mij zijn. Vers 33. Zo kan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Ik heb vaak deze teksten gelezen en het is zwaar. De standaard die God, de Heer Jezus, verwacht van mij en van jou is redelijk hoog. Wij zijn meer gewend om compromis te zoeken en negotiating. En je denkt, ja, wat. Maar Heer Jezus is redelijk eenvoudig en hij zegt: kijk eens, hier is mijn standaard. Wil je een discipel van mij zijn? Oké, hier is het dan. En ook de discipelen soms vinden het moeilijk. Maar Heer Jezus zegt niet: ik heb niet een tweede standaard voor jullie. Nee, het is voor iedereen. Nou, een beetje aandacht van alle drie. Alle drie praktische verwachtingen van de baas voor ons als beheerders, discipelen of rentmeesters. Je leest de eerste tekst. Iedereen moet zijn eigen vader en moeder haten. En sommige mensen denken: ja, ik doe het gewoon. Het komt natuurlijk met mijn vader. Nou, het gaat niet om echt haat. In Matthäus is het vergelijkbaar. Het heeft te maken met een relatief plek in jouw emoties. Het idee van een vrouw en een man en kinderen en opa's en oma's is God zo bedacht. Het was makkelijk om God te bedachten, een boom van mensen. En mensen, ploep, komen van bomen. Dat kan ook, maar heeft een beter idee bedacht. Dat elke kind is geboren in een omgeving van liefde. En niet te veel kinderen, maximaal 20 of zo. Om een beetje de club bij elkaar te houden. Dus, is niet, ja, dus dat is ook goed bedacht. Als iemand tot mij komt en haat niet zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers, zusters, ook zijn eigen leven, kan mijn discipel. Heer Jezus wil graag de meest belangrijke persoon zijn in al je vriendschappen en relaties. De eerste plek in jouw relaties. En hij zegt dat is niet vrijblijvend, maar hij denkt het is echt belangrijk. Een discipel van mij, een beheerder, heeft mij als de meest belangrijk in jouw relaties. Nou, dat is niet alleen een mooie theologische, theoretische iets. Onze uitdaging is: hoe kunnen we dat in de praktijk brengen? En ik ben overtuigd dat een man die heeft God in de eerste plaats, is een beter man en een beter vader en een beter werker.
Een vrouw die heeft God in zijn eerste plek. Een kind die is een betere moeder, een betere vrouw. Een kind die heeft God in de eerste plek is een beter kind. Mijn vrouw ging naar Londen jaren geleden om stage te doen. Het is gevaarlijk voor jonge dames om ver weg te gaan voor stages. En zij kwam binnen de gemeente waar in Londen waar ik ging. En dan ja, iets moois is begonnen. En dan eens voordat zij ging terug naar Nederland. Dat ik zei, ja, ik moet iets zeggen natuurlijk. En ik zeg tegen haar, ik vind je mooi, lief en zo. En romantisch, hè. En ik zeg, maar de eerste plek in mijn hart is al bezet. Ik kan jou de tweede plek geven. Is dat goed genoeg? Natuurlijk, ik moet zeggen, wie is de eerste plek? Hey, om problemen te voorkomen. Het is niet een andere vrouw of zo. Maar je moet duidelijk zijn. En vanaf die tijd, ja, zij was blij met dat tweede plek. En dat bleef zo. En ook in jullie relaties, in jouw relaties. Je man, je vrouw, niemand moet dat eerste plek hebben. Ook als kinderen komen, is het zo fantastisch om baby's te zien en zo. Ik ben net een opa geworden 10 weken geleden. Het is fantastisch om dat te zien en zo. Maar ook mooie kinderen moeten niet dat eerste plek hebben. Er is een plek in jouw hart, in mijn hart, dat het is alleen voor onze liefdevolle baas. Opdragen van baby's. Ik hoor dat zijn twee, jullie zijn een vruchtbare gemeente, dus ja, baby's. Ik denk 2 jaar geleden hadden wij een verzoek in Eindhoven dat een echtpaar wil een baby opdragen, maar de echtparen waren niet getrouwd. Zij woonden samen. En ik denk, ja, een van de twee was niet een gelovige, maar zij hadden wel de wens om de baby op te dragen. Dus ik kwam bij de oudste team. Je denkt, nou, ja, nee, wat en zo. En wat betekent dan opdragen en zo. En voor sommige mensen, nou, ik heb gezegd, ik doe het graag. Ik bid graag voor elke baby. Maakt niet uit welke vaders, wat de ouders hebben gedaan. Maar sommige mensen denken dat, een opdragen van een baby is een baby te brengen. Mijn baby, zodat God kan een chocolade sausje van de zegen over mijn baby pour out. En dan ja, een lekker zegende sausje op mijn baby. En misschien de baby wordt een beetje minder sick zo, of beter op school of zoiets. Nou, dat is echt niet de gedachte. Ik denk, de gedachte is dat wij erkennen dat onze kinderen zijn niet van onszelf. Mijn vrouw is niet van mij. Ik ben niet van mezelf. Nou komen de kinderen. Zijn echt niet mijn kinderen. Die zijn kinderen die zijn aan mij, aan ons toevertrouwd. Voor een tijd. En het is een plezier om dat te hebben natuurlijk. En wij vragen God zijn zegen en zijn hulp en zijn kracht om onze kinderen op de juiste weg te brengen. En natuurlijk, daarom het is zo mooi ook als een gemeente voor kinderen te bidden. Malachi, of het laatste boek van het Oude Testament. Je leest daar in hoofdstuk 2, 15, dat God zoekt een goddelijke nageslacht. God zoekt een goddelijke nageslacht en wij als ouders kunnen bijdragen aan wat God zoekt. Vrienden, God wil de eerste, Jezus wil de eerste in mijn relatie zijn. Nou, we hebben verschillende vriendschappen met mensen. Gelovigen en ongelovigen. De vraag is, wat voor invloed hebben mijn vrienden op mijn leven? Dat vriendschap met dat meisje, met dat jonge man of met de oudere man of oude vrouw, wat voor invloed heeft dat op mij? Als het neemt mij meer en meer weg van de weg van de Heer. Mijn hart, na een tijdje, ik ben een gezellige dag oud met iemand. En mijn hart wordt kouder en kouder voor mijn Heer Jezus. Dan dat is een ongezonde relatie. Als je bent ongetrouwd. Er is een Bijbeltekst die zegt, vorm geen ongeluk, span met een ongelovige. Is dat duidelijk? Als jij denkt, hey, maar ik ben de eigenaar van mijn leven hoor. Ik ga zonder naar de dienst. Dat moet goed genoeg zijn. Laat ons toe de Bijbel lezen. Dan je kiest je eigen weg. Maar als je zegt, nee, maar ik ben eigendom van de Heer. Maar ik luister wat de Heer heeft te zeggen, ook in mijn persoonlijke relaties. Ik heb een boekje over relaties geschreven. Op zoek naar de waarheid. Ik heb het geschreven voor mijn 4 kinderen en ook voor mensen van hun generatie. Dus, als je bent tussen, mijn kinderen zijn tussen 16, op dit moment jongste 16, de oudste 23. Als je bent tussen 16 en 23, je krijgt van mij een gratis exemplaar naar de dienst. Oké? Om te investeren in jouw leven. De tweede tekst hier in 1 Lucas 14 zegt vers 27: en wie zijn kruis niet draagt en achter mij volgt, kan mijn discipel geen discipel van mij zijn. Wat betekent je kruis te dragen? Ik heb geleerd een Nederlandse uitdrukking: elke huisje draagt zijn eigen kruis. Dus in dat gedachte, een ziekte of zo is een kruis. In de Latijns-Amerikaanse, Colombiaanse populaire uitdrukking, je kruisje is je schoonmoeder. Dus je moet leren omgaan met je kruisje. Nou, ik denk dat in de tekst hier, het gaat niet om schoonmoeders. Er zijn af en toe hier en daar mooie schoonmoeders, dat kan gebeuren. En maar het gaat niet ook, het gaat niet echt om ziektes, denk ik. Als wij leven, als ik zou, ik heb nog een 4 minuten, rustig aan. Als wij leven 2000 jaar geleden en wij nemen een kopje koffie in Jeruzalem in een café en wij zien een paar soldaten die wandelen met 2 mannen met een kruis. Romeinse soldaten en 2 mannen met een kruis. Wat denken wij?
Die gaat eraan.
Wij denken niet aan schoonmoeders. Wij denken niet aan ziektes. Wij denken, arme mannen. Ze hebben misschien 2 uur te leven. Het is, zijn einde is gekomen. Dat is het idee hier. Wij moeten ons, als je gaat tegen een van deze 2 mannen en je zegt, hé man, ik heb een goedkope motorfiets te verkopen. Ik heb een mooie verzekering, half prijs. Ik heb een vakantiehuis in Spanje. Wat denken ze? Ik heb geen interesse in jouw offertes. Ik heb alleen 2 uur te leven. Om je kruis te dragen, verandert je prioriteiten. En wat de Heer Jezus zegt, als jij bij mij discipelen zijn, ik moet de eerste in jouw relatie zijn, maar ik moet ook de eerste in je plannen en je dromen zijn. Eerst ik en dan je eigen plannen en dromen. Soms hebben wij christenen zo'n sterke idee wat we graag met onze leven doen. Heere God, ik wil dit doen, alsjeblieft, zegen wat ik doe. Jammer, beste mensen, ik kan zo beter. Het is de zoek, Heere God, wat wil jij met mijn leven? Eerst Jezus in mijn dromen en plannen. In de laatste stuk hier, in vers 33, de derde voorwaarde of conditie of verwachting. Zo dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij, geen discipel van mij zijn. Het betekent niet dat we moeten alles in de collecte zetten. Ik hoop de broer is niet teleurgesteld met mijn opmerking. Is een boek bij discipelschap bij een broer, Argentijnse broer Ortiz, geschreven jaren geleden. En hij heeft een mooie verhaal over een conferentie in Argentini. Zeg je Argentini? Argentini. En het was een christelijke conferentie. En dan, ze hadden een oproep om collecten te verzamelen voor geld voor zendingwerk. En toen ze hebben al de collectors verzameld, veel doosjes en dingen. En ze hebben niet alleen geld gevonden, niet alleen dollars, maar ze hebben ook een paar stuks van kentekenbewijs van een auto. Een paar auto's. Kentekenbewijs en sleutels van een paar motorfietsen. Ze hebben een paar papieren van huizen gevonden in de, zegt hij. En dan de discussie met de leiderschap, wat doen we met de papieren zo? Ja, misschien we moeten de auto verkopen en de geld gebruiken voor zending. We moeten fietsen verkopen, de huis verkopen voor zending. En dan iemand in de club had een ander idee. Zegt, nee, zullen wij zulke mensen roepen? Zijn naam staat op de papier. En hij zegt, hey, kijk eens. Neem de papieren terug, neem de stotels terug. Maar vergeet nooit dat je bent niet meer een eigenaar. Je bent een beheerder van dat motor. En je kan het gebruiken, maar elke keer dat we hebben een motor nodig, een motorfiets of een auto of dat huis nodig, je vergeet nooit dat je bent een beheerder van de bezittingen van God. Goed plan? En ze hebben dat wel gedaan. Mooi, hè? Daar gaat het om. Sommige mensen, christenen mensen, hebben moeite om zijn mooie auto te gebruiken voor een evangelisatieproject of zoiets. Of misschien een paar mensen op te nemen naar de... Misschien maken mijn auto vies. Sommige mensen hebben moeite, christenen mensen, om zijn huis open te maken in een jeugdkamp om een paar jonge mensen te overnachten. Nee, ja, ja jonge mensen, zoveel herrie. Ja, zoiets. Jammer, hè. Wat mooi om alles wat we hebben niet te denken wij zijn eigenaars, maar beheerders van alles wat wij hebben. Tijd om de conclusie te maken. We hebben nog een min 2 minuten. Misschien ik zal mijn conclusie in een gebed houden. Goed plan? Vader God, wij zijn dankbaar voor zulke mooie wereld dat u heeft voor ons gemaakt. Met een mooie zon en mooie planten en mooie bloemen en muziek en zoveel mooie dingen. Help ons hier om te zorgen voor dit mooie wereld. Maar Heer Jezus, wij zijn dankbaar dat u heeft ook ons gemaakt en gekocht. Wij zijn trots, Heer Jezus, dat u, Vader God, dat u bent de eigenaar van mijzelf. Dat ik ben niet zomaar iemand, maar ik ben eigendom van God. Vader, we bidden voor elke broer en zuster en elke persoon hier aanwezig. Dat zij dat echt beseffen in de diepte van zijn ziel. Dat u bent de eigenaar. En help ons, Vader God, om handen en voeten te geven aan dat werkelijkheid. In onze relaties met andere mensen, in de gezin. Hier handen en voeten te geven in onze plannen voor ons leven. En handen en voeten dat te geven, dat werkelijkheid, in mijn bezittingen. Dat u bent de eigenaar en ik de rentmeester. In de naam van Jezus. Amen.